Onze hulp en onze verwachting is van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. U mag gaan zitten. We zingen ook nog de verzen 2, 3 en 4 van 555. Allemaal goedemorgen. Wat is het toch heerlijk zingen met orgel en piano. Ik was zo blij dat ik hem weer zag zitten vanmorgen. Dat is zo heerlijk als je daar zo samen een dienst mee mag beginnen en dan die prachtige liederen zingen. Heerlijk. Ik vind het voorrecht om u weer in uw midden te mogen zijn. We hebben al een prachtige rit gehad, mijn vrouw en ik, hier naartoe. We hebben genoten van Gods schepping. En we zien met vreugde uit ook wat de Heer vanmorgen wil geven. Door zijn woord en geest. En ik stel u voor dat we eerst samen een zegen vragen. We willen u hartelijk danken, hemelse Vader, dat we bij u mogen komen in die wonderbare naam van de Heer Jezus. En Heer, het is op grond van zijn offer, zijn vergoten bloed, dat u ons aanziet. We danken u voor uw heilig woord, we danken u voor de Heilige Geest. We danken u, Heer Jezus, dat u gekomen bent en in onze plaats wilde staan. Dat u de prijs betaald hebt. Dat u ons verzoend hebt met een heilig God. O Heer, geef toch dat we daar nooit aan gaan wennen. Wat het u gekost heeft om ons, om mij te redden. Wil u daar zo voor danken. Wil u danken dat we samen mogen zijn op deze stralende opstandingsdag van de Heer Jezus. En Heer, wat een voorrecht is het om nog in vrijheid bij elkaar te mogen zijn. We beseffen dat heel vaak niet, maar zoveel broeders en zusters van ons op deze wereld is dat voorrecht niet meer vergund. Maar we danken u dat u ons die genade nog geeft. En als we vanmorgen samen uw woord mogen openen, wilt u dan door de Heilige Geest dat woord aan ons hart openbaren. Heren, van nature verstaan we er helemaal niks van. Maar wilt u het doen? En u kent een ieder die vanmorgen gekomen is of die meeluistert op de een of andere wijze, bandjes of internet. En u weet ook wat hij of zij vanmorgen nodig heeft. Dank u wel, Heren, dat wat u ook doet, het zij bemoedigen, het zij opbouwen, het zij vermanen, altijd weer uw onbegrijpelijke liefde is voor mensen, voor ons, voor mij. En daar willen we u zo voor danken. Wilt u het woord aan onze harten zegenen? Heren, we danken u voor deze gemeente. We danken u ook dat er volgende week een televisieopname mag zijn. En dat is altijd een heleboel gedoe, maar Heren, dat dat ook, ja, uitgestraald wordt in Nederland en dat ook velen zo met deze boodschap op deze wijze bereikt mogen worden. Heren, wat een kansen, wat een voorrecht. We bidden ook nu al of u alle voorbereidingen wil zegenen en of u de broeder die dan voorgaan, ja, ook veel genade wil geven de komende week. Ook in de voorbereiding zal toch altijd een beetje spannend zijn, maar we danken u hartelijk dat u ook van deze dingen weet. Heren, we bidden voor ons land en volk. We hebben daar vaak zorgen over. Als we zien hoe ons volk van u afdwaalt. Maar we danken u dat het nog genadetijd is. En dat ook vandaag mensen mogen komen aan de voeten van de Heer Jezus. We bidden voor uw oude volk Israël, Heren. Want ja, we horen er misschien niet zoveel van. Maar we weten ook dat er achter de schermen van alles gebeurt. Maar dank u wel. De wereld verguist uw oude volk. En helaas ook in toenemende mate vele christenen. Maar we danken u hartelijk dat al uw beloften voor uw oude bondsvolk in de Heer Jezus ja en amen zijn. En dat u nog een geweldig plan hebt met dat oude volk. En dat u tot uw doel en tot uw eer zult komen. Als straks ook de Heer Jezus terugkomt. En Heer, we danken u dat we uit mogen zien na dat moment, en dan gebeuren er van allerlei dingen vandaag die ons misschien wel eens bezorgd kunnen maken. Maar dan willen we u zo danken dat u op de troon zit, dat u alle dingen in uw hand heeft. En dat alles gaat volgens uw gemaakt bestek. Heren, zo willen we dit samen zijn in uw handen leggen. En het van u verwachten, uit genade en in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 784 uit Johan de Heer, het eerste, tweede en het vierde. En u krijgt in een eerste rondgang, straks komt er nog een, gelegenheid om uw gaven te geven voor het werk in deze gemeente. De Heer zegene ook uw gaven. Johan de Heer 784, 1, 2 en 4. Broeders en zusters, er is een tekst in de Bijbel die mij een hele tijd bezighoudt. En dat ga ik u zo lezen. Dat is namelijk 1 Johannes 4, vers 1. En daar staat, en dat wil ik ook als thema boven de overdenking zetten vanmorgen: vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Er is nog niet zo lang geleden een boek verschenen van John MacArthur. De man heeft overigens heel veel mooie boeken geschreven. En toen ik het uit had, toen dacht ik, dat is een boek wat iedere christen zou moeten lezen. Het heeft als titel Oorlog, of de oorlog om de waarheid. Hij zegt in dit boek onder andere: er is een enorme strijd gaande om de waarheid. Niet in de wereld, niet zozeer in het reguliere christendom, ook, maar vooral binnen het evangelisch christendom. Wereldwijd, dus ook in Nederland. Bijna alles vandaag wordt in het woord van God ter discussie gesteld. Niets is meer zeker. Aan veel Bijbelse waarheden wordt vandaag een andere uitleg gegeven. Bijvoorbeeld scheiden, samenwonen. Ik noem hem wat hot items. Seksualiteit, homoseksualiteit. Plaats van de vrouw in de kerk, in de gemeente. Israël, de schepping. Nou ja, dan kan je nog een heleboel dingen kan je opnoemen. Een bekende evangelische voorganger in Nederland, en echt niet de eerste de beste, zei een tijd geleden: niets is vandaag meer zeker. En het enige wat ik nog zeker weet, is dat ik niks meer zeker weet. Daar moest ik even over nadenken. Maar ik dacht wel toen ik dat las, zo wordt het woord van de levende God ter discussie gesteld. En eigenlijk verdraait ook. Broeders en zusters, er is inderdaad een gigantische strijd gaande om de waarheid van het woord van God. En je kan niet zeggen, ik doe er niks mee, ik hou me afzijdig, want je bent als man of vrouw die de Heer Jezus kent. En daar wil ik u op aanspreken vanmorgen. Je bent erbij betrokken. Je kunt niet meer in het grijze midden staan, dat heeft overigens nooit gekund, maar zeker vandaag niet. Er is geen mooie tussenweg, geen veilige zone waar je verbergen kunt. Je bent erbij betrokken. Een tijdje geleden viel het me op dat in Prediker 8 vers 8 staat: er is geen verlof tijdens de strijd. Er is geen verlof tijdens de strijd. En je zult vandaag als christen duidelijk moeten zien en laten horen waar je staat. Je zult ook als predikant en voorganger duidelijk moeten zijn in je verkondiging. Maar, en dat weet ik inmiddels ook uit ervaring, dat wordt je niet in iedereen in dank afgenomen. Maar goed, dat zij dan zo. Daar kun je wel mee leren leven. Iedere predikant, iedere voorganger, iedereen die de boodschap mag brengen, zal eenmaal verantwoording moeten afleggen voor de levende God, wat hij gezegd heeft, maar ook wat hij niet gezegd heeft en wat hij wel had moeten zeggen. Daar ben ik diep van overtuigd. Iemand heeft eens gezegd: de grootste triomf voor de duivel is het zwijgen van een christen. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Ik ga met u lezen 1 Johannes 4, de versen 1 tot en met 6. En dan zo ook nog iets uit Efeze 4. 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 6. En ik ben altijd heel erg blij als ik de uitnodiging krijg van de broeder dat erbij staat: leest u alsjeblieft uit de NBG-vertaling. Daar ben ik heel erg blij om. Maar dat even terzijde. 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 6. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dat is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld. En hoort de wereld naar hen? Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. En hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. En dan naar Efeze 4. Ook nog een klein stukje. Dan lees ik vanaf vers 11. Efeze 4 vanaf vers 11. Ja, mijn vrouw zegt altijd, je moet niet zo snel gaan lezen, want de mensen moeten het eerst opzoeken. Dus daar heb ik goed in mijn oren geknoopt vanmorgen. Efeze 4, vanaf vers 11. En hij, de Heer Jezus dus, de Heer, heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen, de gelovigen, toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in een sluwheid die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij. Ons aan de waarheid houdende in liefde, in elk opzicht, naar hem toe, die het hoofd is, Christus. Tot zover de lezing van Gods woord. Voordat we over deze dingen na willen denken, wil ik nog met u zingen en krijgt u gelegenheid in de tweede ronde om uw gaven te geven voor het bouwfonds. Johannes de Heer 729... De drie coupletten, ik zing van Jezus, mijn heiland. Thank you. Nou, dat laatste ging niet helemaal goed, maar ik moet nog maar eens een keertje oefenen, denk ik. Fijn. Vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Broeders en zusters, we leven in de eindtijd. De Heer Jezus komt. Heel spoedig. En ik denk dat dat vanaf deze kant al heel vaak verteld is. Alleen dan moet je oppassen dat we er niet aan gaan wennen. Het is bekend, mensen die verongelukken op een onbewaakte spoorovergang, dat dat mensen zijn die elke dag eroverheen rijden. Dat is een soort gewenning, vindt dan plaats. En dan ben je niet meer zo alert op de dingen. Nou, dat kan met de geestelijke dingen ook zijn. Als je dingen te vaak hoort, dan moet je oppassen dat je er niet aan gaat wennen. Maar we leven midden in de tijd dat de Heer zoveel tekenen geeft. En daarom is het zaak dat we wakker blijven. Bijvoorbeeld Gods handelen met Israël. Maar dat heb u denk ik binnen de afgelopen weken wel gehoord op Israëlzondag. Wat ook opvalt de laatste tijd, dat is de snelle opkomst van de antichristelijke machten. En dan met name de islam. Ik las in de krant een tijdje geleden dat van elke 100 baby's die er in Nederland geboren worden, komen er 50 uit een moslimgezin. En men heeft uitgerekend, Centraal Bureau van de Statistiek, dat over 20 jaar meer dan de helft van de Nederlanders uit islamieten bestaat. Nou, daar is weinig fantasie voor nodig om dan te bedenken wat dat allemaal inhoudt straks. De grote afval van het christelijk geloof. Ook vorig jaar hebben de grote kerken weer 60 of 70.000 leden moeten uitschrijven. En zo gaat dat maar door. En trouwens, predikanten gaan ons daar soms in voor. Vandaag ook staan er weer predikanten op de kansel die de helft van de Bijbel niet meer geloven. Sterker nog, er is er een in Zeeland die helemaal niet meer in God gelooft. Ik predik een God waar ik niet in geloof. Hoe krijg je het voor elkaar? En als hij ergens spreekt, dan puilen de kerken uit. Hij gelooft nergens meer in. Ja, in zichzelf. Maar nergens meer in. Je houdt dat toch niet voor mogelijk? En de klassers van Zeeland moeten er nog over vergaderen of ze die man kunnen handhaven. Dan denk ik, lees ik dat nou goed? Het zal wel aan mij liggen. Afgelopen week las ik in de krant van een andere predikant. Ik heb niks tegen predikant hoor, vergeef me. Maar dat zijn dingen die opvallen. Weet je wat die man zei? We moeten zo langzamerhand eens af van het idee, hij noemt het idee, dat Jezus Christus de enige weg der verlossing is. Dat is volgens deze man onzin. Ieder mens bezit, en ik citeer hem, de kracht en de geest om zichzelf te verlossen. Daar hebben wij Jezus niet voor nodig. Ja, je moet maar durven. Deze zogenaamde Bijbelse gedachte over verlossing is al lang verouderd, achterhaald, zegt hij. En daar kunnen we vandaag niks meer mee. En toen ik dat las, toen dacht ik zo. De duivel die wrijft zich in de vingers en die denkt zo, ik heb er weer een die zondagmorgen mijn gif kan uitstrooien. Want dat gebeurt. De Bijbel noemt dat dwaalleraars, valse profeten. Die de kudde misleiden. Maar zult u zeggen, ach, dat is de duivel op klompen. Dat herkennen wij wel als evangelische christenen. Dat is waar. Maar de duivel heeft nog veel meer pijl op zijn bogen. Want onder gelovigen werkt hij veel subtieler, veel geraffineerder. Daar komt hij op kousenvoeten. Hij is de diabolos, de verwarringstichter. En als iets aan de hand is vandaag, dan is dat de grenzeloze verwarring onder christenen. Waar je ook in Nederland komt, en de broeders die regelmatig spreken zullen dat ook moeten beamen. We leven vandaag, lieve mensen, in de tijd van het postmodernisme. Er is geen absolute waarheid meer. Waarheid is relatief geworden. Iedereen heeft vandaag zijn eigen waarheid. En veel christenen gebruiken de Bijbel als een soort religieuze zelfsurfbalie. Je haalt eruit wat jou uitkomt. En wat je niet uitkomt, nou ja, dat laat je gewoon liggen. En je stelt als het ware je eigen geloofsmenu samen. Weet u dat Paulus daar al voor waarschuwde? Want weet u wat het grote probleem is? Die mensen komen niet van buitenaf. Maar die komen van binnen uit de gemeente. En dat maakt het zo lastig en zo moeilijk en zo slecht te onderkennen vaak. Wat zegt Paulus in Handelingen 20? Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken. Waarom dan? Om mensen achter zich aan te trekken. Daar gaat het altijd om. En dan zegt hij in Timotheus, 1 Timotheus 4 vers 1. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat er in de laatste dagen velen zullen afvallen van het geloof. Waarom dan? Doordat ze dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Dat zegt hij tegen gelovigen. 2 Petrus 2. Er zullen valse profeten en leraars komen die verderfelijke ketterij doen binnensluipen in de gemeente. En 1 Johannes 2 vers 18. Kinderen, het is de laatste uren. Er zullen vele dwaalleraars onder jullie zijn. Trouwens, heeft de Heer Jezus niet zelf voor gewaarschuwd? In Matthäus 7, vers 22 en 24, wat zegt hij daar? Velen zullen tot mij zeggen, Heere, we hebben in uw naam geprofiteerd. We hebben in uw naam boze geest uitgedreven. We hebben zieken genezen, we hebben wonderen gedaan. We hebben krachten laten zien. En wat zegt de Heer dan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend, gij werkers der wetteloosheid. Dat is nogal wat. Ze deden wonderen, ze deden tekenen, ze deden van alles. Dus wonderen en tekenen, waar zoveel mensen door in de war gebracht worden vandaag, zijn nooit het ultieme bewijs dat het per definitie van de Heer is. Was dat maar waar, dan was het niet zo moeilijk. En juist daardoor worden veel mensen misleid. Lieve mensen, we moeten nooit toelaten dat onze emoties, onze ervaringen het woord van God gaan uitleggen. Want daar ben je verkeerd bezig. Wij moeten onze emoties, onze ervaringen stellen onder de gehoorzaamheid aan het woord van God. U weet misschien wel dat de mens bestaat uit ziel, lichaam en geest. Dat zegt de Bijbel trouwens ook. En de ziel is het orgaan waardoor we alles voelen, begrijpen en verwerken. Zo zit de mens in elkaar. Zo heeft God de mens gemaakt. Nou is het gevaar groot, en dat zie je ook vaak, dat wij door ons gevoelsmatige indrukken ons laten leiden en juist daar valt de vijand van God ons aan. En daarom moet je alleen maar je laten leiden door het levende woord van de levende God. Ik zei straks al, een van de namen van Satan is Diabolos, verwarringstichter. En als hij ergens mee bezig is, dan is hij daarmee bezig vandaag. De Bijbel noemt hem de leugenaar. De mensenmoorderer van de beginnen, een engel des lichts. Hij lijkt op een lam, maar hij spreekt als een draak. Zegt Openbaring 13. En hij zal altijd trachten te misleiden en de gelovigen zo uit de relatie met de Heer Jezus te trekken. Want daar gaat het hem altijd om. Als we gelezen hebben in 1 Johannes 4 vers 1. Vertrouwt niet iedere geest. Een andere vertaling zegt. Geloof niet alles wat je ziet en wat je hoort. Ook al wordt beweerd dat het een boodschap van God is. Vertrouwt niet iedere geest. Dus dat impliceert dat er ook, volgens de Bijbel, andere verkeerde geesten zijn. Anders dan stond het er niet. Er zijn ware profeten en er zijn valse profeten. Er zijn ware leraars en er zijn valse leraars. Er is een geest der waarheid en een geest der dwaling. En als u door genade mag weten een kind van God te zijn, en dat hoop ik dat u dat allemaal bent, en als dat niet zo is, dan moet u dat vandaag echt veranderen, want de tijd is heel kort bij dat de Heer terugkomt. Als u door genade kind van God mag zijn, dan bent u bijzonder het doelwit van de vijand. Dat wordt wel eens vergeten. Toen u de Heere nog niet kende, had u niet zoveel belang bij u. Had u je toch al. Als je gered bent door het offer en het bloed van de Heer Jezus, en je gaat getuigen van je geloof, dan word je lastig voor hem. En dan zal hij alles in het werk stellen om je onderuit te halen. En dat kan je knap lastig maken. En velen zullen dat uit ervaring weten. Weet u, ik kom zoveel mensen tegen onderweg. En dan hebben ze het altijd over, we moeten die gaven hebben. Dan denk ik altijd, dat zal best. Maar ik geloof met heel mijn hart, als we iets nodig hebben vandaag als gelovigen, dan is het de gave van de onderscheiding der geesten. Wat is van de Heer en wat is niet van de Heer? Wat is van de levende God en wat is van de diabolos, de verwarringstichter? En dat is best wel moeilijk soms om te onderkennen. Ik wil u gewoon praktisch wat dingen noemen die vandaag spelen en waarvan ik gezien heb dat daardoor zoveel mensen in de war raken. Weet u, Gods kinderen pakt de vijand niet met moord en doodslag. Dat doet hij niet. Maar hij doet het op een hele andere wijze. Op een hele subtiele wijze door ons in de war te brengen. In verwarring te brengen. Hij heeft trouwens meer dan 6000 jaar ervaring, dus hij weet precies waar hij over praat. Het viel me trouwens op, een tijdje geleden, bij het lezen van die profetische redens van de Heer Jezus in Matthäus 24, Marcus 13, Lucas 21, u kent ze ongetwijfeld. Dan noemt de Heer Jezus al die tekenen die gaan gebeuren vlak voor zijn komst. En heeft hij het over oorlogen, over wetsverachting, afval van het christelijk geloof, huwelijksontrouw, grote verwarring. Maar weet u wat mij opviel? Dat al die drie redenen in al die drie evangeliën beginnen met: zie toe dat niemand u verleide. Ik had het misschien wel 100 keer gelezen, maar het was me nog nooit zo expliciet opgevallen. Zie toe dat niemand u verleide. Daar begint het mee. En ik denk dat de Heer dat niet zonder reden zegt. Ik zei net, ik wil u een paar dingen noemen. We hadden in de jaren 90, ik ben meer dan 20 jaar... ook oudste bij ons in de gemeente geweest, dus we hebben daar ook toen de tijd mee te maken gehad. Je had in de jaren 90 de zogenaamde Toronto Blessing. Ik weet niet hoe dat hier gespeeld heeft, dat hoeft ook niet te weten. Maar wij hebben daar in de gemeente heel veel problemen mee gehad. Je komt nog mensen tegen die geestelijk nog in de kreukels zitten. Johan Frinsen noemde het een tijdje geleden in de Oost de Toronto geblesseerden. We hebben daar veel problemen mee gehad. Mensen die dachten dat daar de Heer alleen werkte. Nee, de Heer werkt overal waar mensen hun hart openstellen voor de Heer Jezus. Aan het begin van deze eeuw had u die meneer in Nigeria, weet u wel. Die kon zieken genezen, die kon doden opwekken, die kon van alles. Mensen gingen erheen vol verwachting, vol hoop. Een tijdje geleden las ik een interview met hem. En toen werd hij met al die dingen geconfronteerd. Die zeggen, nou, ik kan me er niks meer van herinneren. Dus waarschijnlijk heeft hij op het ogenblik een soort geheugenstoornis. Maar hij heeft ook heel veel dingen toen in de soep laten lopen. Mensen zijn grandioos in verwarring gebracht. Vorig jaar hadden we in Lakeland, weet u, Florida, Lakeland Revival. Jongen, dat was het. Ook uit onze omgeving gingen de vliegtuigen vol naartoe. Want daar werkten de Heeren. En als ik dat hoor, dan begint me daar altijd wat te kriebelen. Alsof daar de Heer alleen werkt en niet hier waar mensen hun hart voor hem openstellen. Dat is niet waar. Daar gebeurden geweldige dingen. Allemaal door de geest van God. Doden werden opgewekt, die overigens nooit geverifieerd zijn. Zieken werden genezen. Het was het begin van een wereldwijde opwekking. Maar het is als een nachtkaars uitgegaan. Weet u waarom? Het bleek dat deze man bijna elke avond op toneel stond zo dronken als een toeter. En terwijl hij daar stond te preken, pleegde hij overspel met een andere vrouw, terwijl hij zelf 4 kinderen had en een vrouw. Maar het was allemaal van de Heilige Geest. Zie je hoe je op moet passen. Met deze, er komt trouwens, las ik in de krant, binnenkort naar Europa, dus dan weet u het vast. Vandaag hoor je onder evangelische christenen dat de leer van de alverzoening weer de kop opsteekt. Iedereen wordt zalig, zelfs de duivel, even een beetje kort door de bocht. En mensen vinden dat prachtig. Maar al verzoening is een uitvinding van de duivel. Dat is een leugen, zei Wijlen dominee Glashouw uit de hel. Want alleen het offer en het bloed van Jezus Christus maakt de mens zalig en niets anders. Alleen zijn liefde, zijn totale overgave, zijn in de God verlatenheid zijn. Alleen dat is de grond van onze redding en verlossing. En nooit iets anders. Het oordeel wat mij moest treffen, trof hem. Kan ik dat begrijpen? Nee, kan ik niet begrijpen. Kan het ook niet uitleggen. Maar ik geloof dat het waar is. Omdat Gods woord het zegt. De opname van de gemeente, de hoop van Gods kinderen wordt vandaag ter discussie gesteld. Heb u dat altijd zo geloofd, broeder, zuster? Nou is dat jammer, want dan heb je het mooi misgehouden. Zo wordt het gezegd. En mensen die dat jarenlang verkondigd hebben, die gaan ineens andere dingen zeggen, andere boeken schrijven. Maar ook de gemeente moet door de oordelen van God, want dat is de grote verdrukking. En als ik dan in Johannes 5 vers 24 lees dat de Heer Jezus zelf zegt, wie in mijn woord gelooft en hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Romeinen 8 vers 1, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou ja, dat zijn maar twee teksten, maar er zijn nog veel meer dingen die dus anders spreken dan wordt hier verteld wordt. Het welvaartsevangelie, jongen, jongens, het is wat. Als je de Here kent, dan heb je een forse bankrekening, ook in de kredietcrisis. Dan heb je een groot huis, dan heb je een grote auto, dan heb je een geweldig huwelijk, dan heb je alles gaat voor de wind. En als je dat niet hebt, broeder, zuster, dan begrijp je het woord van God niet. Je moet dat gewoon claimen, zeggen ze, je hebt daar recht op, je moet dat eisen. Alsof wij iets van God zouden kunnen eisen. En tientallen zijn de mist ingegaan. Ze zijn zelfs in psychiatrische inrichting terechtgekomen, omdat ze in de praktijk hebben gezien dat dat niet werkt. En zo worden mensen in de war gebracht. Boeken die de Heer Jezus voorstellen op een onvoorstelbare wijze. Bij het banale af. En het gebeurt allemaal maar. En het wordt gebracht en we vinden het allemaal prachtig. Ik generaliseer nou even. Weet u, er wordt vandaag in veel evangelische kringen een nieuw soort kruis gepredikt. Het oude kruis eiste de dood van de zondaar. Maar het nieuwe kruis laat de oude mensen in zijn waarde. Het lapt hem weer op. En de kerk, zeggen ze, moet vandaag een plek zijn waar de mensen zich prettig en op hun gemak voelen. Daar moet je niet praten over zonde en over bekering, over verontmoediging. Daar moet je niet over de hemel en zeker niet over de hel praten. Mensen moeten zich op hun gemak voelen onder de prediking van het woord. Is dat zo? Ik kan me niet voorstellen dat iemand die in openbare zonden leefde zich onder de prediking van Paulus op zijn gemak zou voelen. Maar vandaag wordt dat gebracht. Weet u, de Bijbel is een orthodoxe gelover, wist u dat? Hij gelooft de Bijbel letterlijk. Dat kan je van een heleboel christenen helaas niet meer zeggen. Maar hij wel. Hij is overtuigd van de waarheid van het woord van God. En weet u wat hij doet? Hij probeert dat woord op alle mogelijke wijze te ontkrachten. Meestal op drie manieren. Door te verdraaien. Door er wat aan toe te voegen. Of door er iets van weg te nemen. Waarom vertel ik deze dingen? Je kunt het nog aanvullen met tientallen andere dingen. Omdat ze vandaag spelen. Omdat vandaag tientallen mensen in de war gebracht worden. Omdat de dingen zo niet werken in de praktijk van alle dag. En omdat wij, mijn vrouw en ik, het van heel dichtbij gemaakt hebben met twee van onze eigen kleinkinderen. 23 en 25, die juist door deze dingen volledig de mist ingegaan zijn. En het meisje van 23 is er goddank uitgekomen. Maar de jongen van 25 zit vandaag nog met de brokken. Onvoorstelbaar. En dan schrijt je hart. En dan zou je ervoor willen bewaren. En dan zou je ervoor willen waarschuwen. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat bij veel van die mensen die in deze kringen terechtkomen, er een oprecht verlangen is. Naar de volheid van de Heilige Geest. Naar levensheiliging. Naar meer vrucht voor de Heer. Meer overwinningsleven. Alleen men zoekt het helaas op de verkeerde plaats. Met alle gevolgen van dien. En je blijft zelf met de brokstukken zitten. Velen zijn zo teleurgesteld. Dat ze helemaal afhaken. Zelfs afhaken van het geloof. Is ook voorgekomen. Ik begrijp het verlangen. Nogmaals. Maar de Bijbel zegt een leven vol van de Heilige Geest is een leven vol van de Heer Jezus. En daarom moet je bij hem zijn. Wat zegt Colossenzen 2 vers 9? Want in hem, in de Heer Jezus, woont al de volheid van God lichamelijk. En gij, u, jij gelovigen, hebt die volheid verkregen in hem. Je moet bij hem zijn. En je nooit wijs laten maken dat alleen in Amerika of alleen in, weet ik waar, de Heer werkt. De Heer werkt overal waar mensen op zijn woord ingaan en hun hart voor hem openstellen. Daar werkt de Heer. Vertrouwt niet iedere geest, maar beproefde geesten of ze uit God zijn. Ja, maar zeggen sommige geloven, het wordt zo overtuigend gebracht. Nou, dat is ook zo. Het lijkt allemaal zo echt, maar komt met bijbelteksten aanlopen. Ja, dat is ook inderdaad heel erg lastig. En zeggen die mensen dan, er staat toch in de Bijbel, dat je alle dingen moet onderzoeken. Dat staat er toch? Of niet? Ja, nou, het staat er niet hoor. Weet u wat er in de Bijbel staat? In de NBG-vertaling staat, toetst alle dingen. En in de Statenvertaling staat, beproef alle dingen. Er staat dus niet dat je het uit moet proberen. Maar je moet het wel onderzoeken. Of iets van de Here is, of niet. Beproef de dingen, of beproef de geesten, of ze uit God zijn. En de Griekse werkwoordsvorm van beproeven is, altijd weer toetsen. Ook wat ik vanmorgen zeg. Ook wat een andere broeder hier zegt. Altijd weer toetsen aan het woord van God. Maar dan moet je natuurlijk het woord van God kennen. En dat is een van de grote problemen vandaag onder geloven. Je moet dat woord lezen, je moet het onderzoeken, je moet studeren. En dan moet je het woord natuurlijk ook gehoorzamen. Want je kunt het wel lezen, maar gehoorzamen is het volle. Hoe moet je dat dan toetsen? Hoe moet je de geesten dan proeven? Denk aan de mensen van Berea. Weet u wel, in de Bijbel daar stond dat ze dus de dingen goed in de gaten hadden. Ze wisten wat er gebeurde, omdat ze elke dag onderzochten. Ik citeer nu even mijn eigen woorden, of deze dingen al zo waren. En wat zegt God tegen Israël in de woestijn? In Deuteronomium 13, de Heere stelt u op de proef, daar heb je het weer, beproeven, om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Er is een geest der dwaling en een geest der waarheid. Bij dwaalleraars gaat het altijd om hun eigen mening, om hun gedachten, om hun gemeente. Het gaat altijd om hunzelf. Ze kunnen ook heel slecht tegen kritiek. Altijd een teken waar je mee te maken hebt. Maar bij de ware leraar gaat het altijd om de Heer Jezus. Die zal altijd van zichzelf afwijzen en op de Heer Jezus wijzen. Gaat het om hem of gaat het om mensverheerlijking? Gaat het in de getuigenissen om de Heer Jezus of om jezelf? Er staat in Openbaring 19 vers 10, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Gaat altijd om hem. Wat zegt God in Matthäus 3 en Matthäus 17? In de Jordaan bij de verheerlijking op de berg. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Het valt mij op dat zoveel christenen de laatste tijd steeds maar weer goed praten, waar God in zijn woord een heel andere mening over heeft. En dat neemt gigantisch toe. Neem bijvoorbeeld echtscheiding. Ik weet best, ik ben 21 jaar oud geweest, dat er hele moeilijke gevallen zijn. Ik ga het niet generaliseren. Maar veel christenen gaan er wel heel makkelijk mee om. Terwijl God nog steeds in Malachi zegt, ik haat de echtscheiding. Dat heeft hij er echt niet uit weggestreven. Samenwonen. Nou, dat wordt heel gewoon, ook onder christenen. Ook in evangelische kringen. Maar het is een aantasting van het door God bedoelde huwelijk. Want je grijpt dingen vooruit. Nou, zei een broeder eens een keer bij mij in de gemeente. Ja, ze zitten bij elkaar, maar er gebeurt niks hoor. Ik zeg, en jij maar denken dat ze de hele avond zitten te joelen met elkaar. Mensen kunnen zo onnozel zijn. Homoseksualiteit, als het maar het liefde gebeurt, zeggen ze tegenwoordig. Als je de moeite zou willen nemen om een studie te maken van wat God over deze dingen zegt, dan zul je zien dat wat wij vandaag ervan maken vaak haak staat op het woord van God. Er kwam een man bij me naar een dienst. Mag nog wel even. Daar had ik iets gezegd over het bloed van de Heer Jezus. En toen kwam hij bij me, toen zegt hij, mag ik eens even wat aan u vragen? Ik zei, natuurlijk mag u dat. Hij zegt, u moet weten, ik ben tot een half jaar geleden een praktiserende homofiel geweest, homoseksueel geweest. Ik was 16 jaar, toen voelde ik dat ik toch wat anders in elkaar zat als andere jongens. Ik ging ermee naar mijn ouders en die zei, ja, weten wij ook niet, ga maar naar de dominee. Ik naar de dominee, zei hij, die zegt, ja, nou ja, als de Heer je zo geschapen heeft, dan moet je dat maar gewoon doen, jongen. Even heel kort. Hij zegt, en ik ben dat gaan doen. Ik heb een vriend gehad. We zijn samen getrouwd, we hebben een kind geadopteerd, we hebben een zaak opgestart. Hij zegt, maar ik heb altijd diep in mijn hart geweten, er klopt iets niet. Hij zegt, maar niemand kon me dat vertellen. Hij zegt, 3 jaar geleden kwam ik in aanraking met christen. Maar andere christen dan ik altijd gekend had. Mensen waarin ik iets zag. En die hadden onmiddellijk door hoe ik in mijn lijf zat, zegt hij. En ze hebben nooit wat gezegd. Weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben mij verteld over de liefde van de Heer Jezus. En zeggen, toen ik dat mocht gaan zien, ik kreeg zo'n verlangen naar de heiland. En er is een moment geweest, zegt hij, dat ik mijn hart en mijn leven heel bewust aan de Heer Jezus heb gegeven. Hij zegt, maar ja, weet u wat er toen gebeurde? Toen maakte de Heer me duidelijk dat dit niet kon. En ik heb er een enorme strijd mee gehad, zeg je, dat mag u wel weten. Ik heb het tegen mijn vriend gezegd, nou die snapte er natuurlijk helemaal niks van. Mijn ouders snapten het niet, niemand snapte het. Maar ik wist dat ik mee moest breken en God heeft me vrijgemaakt. Weet u waardoor? Door elke keer als de vijand kwam om te pleiten op het bloed van Jezus Christus. En daarom trof me dat u vanmorgen over het bloed had. En zeggen, weet u wat jullie moeten doen als predikers? Dat was het laatste wat hij zei. Jullie moeten de waarheid vertellen. De waarheid uit het woord van God. Want alleen het bloed van Jezus Christus maakt volkomen vrij van alles. Het is alweer een paar jaar geleden dat hij me dat verteld heeft. Maar het is altijd ergens in mijn mind blijven hangen. Zo waarachtig. Dat zijn mensen die weten waar ze over spreken. Heeft hij dan geen strijd gehad? Hij heeft een enorme strijd gehad. Dat zei hij ook. En nog. Maar elke keer, zegt hij, mocht ik weer pleiten op het bloed van Jezus Christus. Lieve mensen, Die dingen gebeuren vandaag. En nog veel meer. We leven vlak voor de opname van de gemeente. Kan vandaag gebeuren. Wil u nu bang maken? Ik hoop dat ik u blij maak. Vandaag vindt er een gigantische aanval plaats op de persoon van de Heer Jezus en op het woord van God. Maar iemand zei eens een keer, de Bijbel is geschreven woord en de Heer Jezus het vlees geworden woord, dat is één en dezelfde. En daarom is er een oorlog gaande, want daar ben ik mee begonnen, om de waarheid. Daarom zegt de Heer tegen ons, geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. En weet u waarom die dingen ook gebeuren vandaag? Omdat we met rasse schreden gaan naar de dag van de verheerlijking van de Heer Jezus. Daar ziet heel de schepping naar uit. Ook de schepping zucht en is in barensnood. En er zal een geweldige samenkomst zijn in de hemel. Met miljoenen en miljarden engelen. Met miljoenen en miljarden gelovigen. En in het midden een lam staande als geslacht. Ook daar gaat het om de Heer Jezus. Net als hier beneden. En dan gaan ze zingen. Ik hoorde vanmorgen van de broeder dat jullie een mooi koor hebben. Maar dat is dat koor van jullie niks bij hoor, wat er straks gaat gebeuren. Dat is een geweldig koor en die gaan zingen. Weet u wat ze gaan zingen? Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De macht, de rijkdom, de eer en de heerlijkheid. En hem die op de troon zit, zij alle lof en eer en aanbidding. Daar gaat het naartoe. Bent u klaar voor die grote samenkomst? Want dat moment kan elk ogenblik aanbreken. Bent u bereid om voor Gods troon te staan? Als dat niet zo is, maak dan uw leven op orde. Want het grote feest met de Heer Jezus in het midden. En daarom gebeuren al die dingen vandaag, die wijzen erop. Dat grote feest gaat binnenkort gebeuren. En ik hoop dat ik u daar allemaal zal zien en ontmoeten. Amen. Ik wil samen met u danken. Ja, we danken u, hemelse Vader, in die wonderbare naam van de Heer Jezus, voor wie u bent, voor uw woord. We danken u voor de persoon van de Heer Jezus. We danken u dat u ons zo duidelijk vertelt vandaag in welke tijd we leven. Allemaal dingen die wijzen op de spoedige komst van de Heer Jezus. Heer, en dat kan ons om best in de war brengen. En velen die een oprecht verlangen hebben naar meer van u worden soms daardoor in de war gebracht. Maar dank u wel dat u zegt in uw woord dat indien wij in wijsheid tekortschieten, dat we u om wijsheid mogen vragen. Heren, geef ons wijsheid. Bewaar ons voor allerlei verkeerde en vreemde dingen die ons alleen maar van u aftrekken. We bidden voor al die mensen, Heer, die daardoor in de war gebracht zijn. O, Heer, dat ze toch bij u terechtgekomen. U bent de weg, u bent de waarheid, u bent het waarachtige leven. En we bidden voor deze gemeente, we bidden voor haar voorganger. We bidden voor de broeders die de leiding hebben. Heer, geef ze veel wijsheid en genade. Geef ze de gave van het onderscheiden der geesten bij alles wat erop en afkomt. En mag door alles heen. Heer Jezus, u worden groot gemaakt. Heer, ze dragen we elkaar aan u op. Voor de rest van de dag. Voor de komende week. En dat we blijvende en blijde getuigen mogen zijn. Van de Heer Jezus. Uitziende naar het moment dat u terugkomt. En daar willen we u nu al voor danken. Geprezen zij uw naam. Amen. Ons slotlied is 224, de versen 1, 2 en 3, en na de zegen het vierde. 224 uit Johan de Heer, 1, 2, 3, en na de zegen het vierde. En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie dorst heeft komen en wie wil, nemen het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die ons altijd Heer Jezus zal te binnen brengen, met ieder van ons zijn en blijven, totdat Hij komt en we Hem zullen zien in schoonheid en heerlijkheid. Geprezen zij Zijn naam. Amen. We zingen ook nog het vierde.